Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ik ben Barbara van Erp, oprichter van Saar Magazine. Onze payoff is 50 plus, maar nog lang niet dood. Ik ben dit tijdschrift begonnen omdat ik vond dat er zo weinig plekken waren waar die hele leuke, frisse, jonge 50 plus vrouw zich gezien en gehoord voelt. We zijn een klein bedrijf, nog redelijk beginnend. Ik heb het zelf helemaal opgezet. De meest gestelde vraag hier is altijd van wie is dan de uitgever? Nou, dat ben ik. Wie is dan de hoofdredacteur? Dat ben ik ook. En wie is dan eigenlijk de eigenaar? Nou, dat ben ik ook. Zou je ons willen steunen? Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op saarmagazine.nl/abonnement. Dankjewel en veel plezier zo direct. Wij zijn Femke en Barbara. In deze podcast bespreken we alles, maar dan ook alles waar je als vijftiger tegenwoordig tegenaan loopt. Dus doe je rode oortjes maar in en je beugel BH uit. Dit is de Saar Podcast.
Zijn we weer begonnen?
Ja,
we hebben vandaag Dorenda van Dijken.
Ja, die stuurde zo'n boze e-mail dat we daar maar hebben uitgenodigd.
Want dat weten jullie misschien allemaal nog wel. Een paar weken geleden hadden we Francine Omen in de podcast. En die vertelde ons wat dingen over hormonen, waarbij als een soort geiten naar zaten te luisteren. Ja, we hadden ons niet zo heel goed voorbereid. We wisten ook niet dat het daar zo heel erg over zou gaan. Maar was ook niet helemaal onze
bedoeling. Stond niet op de planning.
Maar goed, toen dat gebeurde, gingen we op een gegeven moment een beetje bouwelen, denk ik. En er hebben wel meer mensen geklaagd. Ja. En waaronder Dorenda van Dijken, gynaecoloog in het OVG. En toen die klaagde, dachten we moeten nu echt iets. Dus we hebben het ook een beetje in de podcast daarna gerectificeerd. Hè? Hebben gezegd, of in ieder geval gezegd, we nemen hier afstand van. Ik weet niet meer wat we...
Ja, want zij vindt dat je de overgang gewoon er doorheen moet en dat je geen hormonen mag. Want als je dan zou stoppen met hormonen, dan zou je helemaal in de hel belanden. En ik denk echt, hoe kan ik nou niet hebben gezegd van, ik ken helemaal niemand die daarna in de hel is beland. Weet je wel, nou, anyway. Ja. We hebben niet goed gedaan, Femke.
Nee, dat hebben we echt niet
en
goed
luisteraars.
Gedaan. En daardoor dachten we ook wel, als je... Ja, mensen met specialistische kennis, dat is gewoon heel belangrijk. En ik bedoel, wat dat betreft, zij is een schrijfster en heeft hier een beetje haar ding van gemaakt. En ik denk, als wij mensen aan het woord willen laten over hormonen of welke medische dingen ook, dan moeten dat ook medici zijn. Dus laten we dat ons voornemen voor de volgende keer. Dus welkom, Dorenda.
Dank jullie wel, dames. Ik voel me alleen maar vereerd. Dat,
ja?
Ja, dat...
Maar was je heel, even kort, was je heel kwaad op ons?
Nee, ik was niet kwaad op jullie. Ik was natuurlijk wel een beetje pist. Dat droop denk ik van de e-mail af ook.
Dat viel wel mee.
Oh, heb ik het netjes gehouden. Ja. Nou, waar ik vooral eigenlijk kwaad over was, is over de aantal medisch inhoudelijk dingen die natuurlijk gezegd werden. Ja. Maar vooral ook over dat de hormoontherapie van vroeger hetzelfde is als nu. Alleen dat door marketingstrategie het nu bio-identiek heet, maar dat het hetzelfde is. Nou, dat heb ik in de e-mail denk ik duidelijk gezegd dat dat onzin is.
Mm-hmm. Ja.
En ook over dat artsen gefinancierd worden door de farmacie.
Oh, ja.
En dat we daar alleen
erg
maar door worden betaald. Zowel huisartsen als specialisten. En toen ging ik op aan. Want ik dacht, dit
dan weet je gewoon dat het onwaar is.
We hebben een transparantieregister. Dus de hele wereld kan zien waar we geld voor krijgen. Mm-hmm. Ook dat dat niet om grote bedragen gaat. En misschien was het 50 jaar geleden zo. Maar dit is al jaren niet meer.
Nou, hartstikke goed. Ja. We gaan het hier ook later nog even over hebben. Ja. Ik wil eerst even naar Bar. Hoe was jouw week, Bar?
Oh.
Hoe was onze week?
Jezus, wat een week hebben we achter de rug.
We hadden weer een pittig weekje.
We hadden wat leegloop hier op kantoor. En we hadden een evenement wat gewoon niet liep. We hadden een liefdesevenement in de Rode Hoed. En niemand kocht kaarten. Daar kwam het een beetje op neer.
Ik vind dat het zo mooi. Ik denk dan altijd van, misschien moeten we dat een beetje onder de pet houden. Maar Bar vindt dat prima. Ja, zeg maar gewoon. Sommige dingen lukken, sommige lukken niet. En dat is ook zo. Ik vind het heel tof.
Ja, ik leer er echt van. Het is een leuke locatie. In het
onderwerp. Ja, het was een leuke locatie, mensen. Het
kost een paar centen. Ja. Daarom waren die kaarten ook zo duur. We wilden de beste locatie en de beste sprekers en het mooiste decor. En die kaarten werden steeds duurder totdat niemand ze meer kocht. Ja. Dus toen hebben we het afgeblazen. We hadden er nog heel hard aan kunnen trekken, maar we voelden gewoon dat we hem niet voelden. Ja. En we dachten gewoon, we nemen deze schade. Het was financieel even heel pittig.
Ja, daar moeten wij dan wel even van slikken, ja.
Ja, maar het was gewoon, we moeten terug naar de tekentafel. En als we events gaan doen, dan moet je gewoon voor 17,50 lekker gaan dansen met een heleboel saarlezeressen of zo. We moeten niet de School of Life gaan uithangen, geloof ik. Ja. Ik weet het niet.
Je maar merkt gewoon dat als dingen werken en sommige dingen, daar slaan mensen meteen op aan en andere niet. En dan kan je heel hard gaan trekken, maar ja, je moet toch weten wat je publiek nodig heeft ook, zeg maar. Dus
misschien was het ook de timing, hè? Dat vlak voor het paasweekend of iets, dat veel mensen weg zijn.
Ja, nee, maar we waren al even bezig. Zijn en we dachten, kijk, we hebben nu gewone magazine, maar we hebben ook 4 keer per jaar zo van zelfhulpboek. Daar is de eerste nu van uitgekomen. En dat gaat dus heel goed. Mensen vinden hem heel leuk. We hebben heel veel abonnees stromen binnen, losse verkoop. Dus we dachten, we pakken hem even door. We hebben een hele nieuwe dimensie aan Saar toegevoegd, wat ook waar is. Maar ze houden gewoon van lezen en van luisteren, onze mensen. En ze willen wel steeds ook een keertje een event of iets, maar het moet gewoon,
maar niet voor 90
leuk,
euro.
Leuk, laagdrempeligs. Jongens, we komen
gaat er aankomen. We gaan ooit een soort Saar dansfeest of weet ik wat. En dan, ja.
Nou, en verder had ik dus een heel raar weekend. Want mijn man en mijn oudste zoon die zijn weg. In het paasweekend. En ik was dus. En mijn jongste zoon ging ook nog uitlogeren. Dus ik was alleen een paar dagen.
Oh, dat is niks voor jou.
Nee, dat is ook. Dus ik kreeg ook allemaal bezorgde appjes van vriendinnen. Kom je eten morgen?
Je werd al een soort van alleenstaande vrouw.
Ja. Och. Want ze weet allemaal, Barbara, die trekt dat helemaal niet. Dus ik heb heel keurig, heb ik wel echt 's morgens in mijn eentje goed lang gewandeld. Ik heb een heel boek gelezen.
Wow.
En ik heb met yoga geweest. Dus ik heb het heel goed gedaan allemaal. Maar 's avonds moest ik dan toch wel eventjes gezellig eruit.
Maar en hoe hebben je zoon en man het in Tokio?
Nou, alleen de eerste 2 dagen kreeg ik allemaal foto's en zo. En toen viel het een beetje droog. Toen zei ik wil foto's van al jullie maaltijden, want dat vind ik dan leuk. Wat eet je dan daar? En daar heb ik er 2 van gekregen. Toen viel het ook droog, dus ik weet het niet.
Maar goed, ze zijn wel aangekomen.
Ze hebben het hartstikke leuk.
Het is te leuk, denk ik. Ja? Ze hebben geen tijd voor
foto's. Ja, het is gewoon te leuk. En hij is 18 geworden en ik heb haar stralende foto's gezien. En mijn zusje heeft een baby gekregen. Dus ik heb ook nog heel veel bij mijn zusje gekookt. Een aantal dagen op rij.
Die werkt hier ook op kantoor.
Ja, leuk.
En dat is haar tweede baby en het is een poppetje. Oh, ja. Het is zo'n schatje.
Echt heel leuk.
Het ruikt zo lekker, hè?
Het ruikt zo lekker. Ja. Oh. En dan die van 2 die natuurlijk woedend is en de hele tijd overheen klipt. Dat vind ik dan weer heel grappig.
Oh ja, gebeurt dat al?
Ja.
Die vindt dat hij te weinig aandacht krijgt.
Ja, die wil ook op schoot erbij en zo. Dat is allemaal heel grappig.
Ja, zo gaat het altijd.
Ja.
Oh. Dus. Nou.
Ja.
Nou, wat een event allemaal.
En hoe is het met jou, Femke?
Nou, ik ben ook kapot. Ja. En dit weekend had ik weer een soort van, ik dacht nog aan je, want ik was ondertussen dit script aan het maken. Maar ik ben totaal een van de perimenopausale vrouwen. Met mentale issues die nogal omhoog komen. Nu kennelijk mijn oestrogenen dalen, maar dan mag jij straks allemaal over zeggen. Dus ik heb dit weekend weer... soort van mijn relatie uitgemaakt. Ze zijn gezegd van, ik ga scheiden, ik ga het wel allemaal alleen doen. En dat mijn man tegen zei, kom nou eens even zitten, want ik mis de verbinding. En dan zei hij, maar moet je dan misschien weer ongesteld worden? Niet alles liggen. Oh ja. Ja, dat is het. Dus het was gewoon echt weer verschrikkelijk. Gelukkig.
Ik mis de verbinding. Je hebt die liefdespecial te veel gelezen. Nee, jezus.
Ja, het woord verbinding is nu mijn ding.
Dan kijk ik op mijn iPhone. Dan wil ik mijn iPhone connecten aan het boxje. Dan wil ik muziek draaien. Dan staat er verbinding mislukt. Allemaal oude, 30 keer verbinding mislukt van allemaal oude boxjes. En dan zit ik echt zo naar te kijken. Denk ik, verbinding mislukt.
Ja, verbinding mislukt. Nou goed, dus dat was mijn weekend. En inderdaad, na die week die heftig was en toen PMS en dan, nou, dan kan ik het allemaal gewoon niet meer aan. Dus ik moet aan de hormonen, denk ik. Maar ja, het is de vraag of dat...
Nee, we moeten in wat rustiger vaarwater komen. Oh, ja. En dan gaat het wel iets beter. Maar ja. Dan gaat Dorenda zo direct dan nog meer over vertellen.
Maar zullen we eerst iets gaan reten?
Ja, dat vind ik heel leuk.
Laten we iets reten.
Ja.
Namelijk, ik zei theepotten. Jij zei, oh ja, leuk, theepotten. Jij bent wel van de theepotten.
Ik ben heel erg van de theepotten.
Ja, waarom?
Nou, vooral omdat ik niet ben van de niet-theepotten. Dat je bij iemand op bezoek komt en zegt, wil je een kopje thee? En dan krijg je zo'n groot glas met zo'n theezakje erin. En loeihete thee.
Ja.
Het is vaak dan ook met iemand waar je eigenlijk binnen een kwartiertje weg zou willen zijn. Maar dat kan niet, want je hebt die loeihete thee. Ja. Je kan hem niet aanraken.
Ja, en je wil ook niet weglopen terwijl je nog geen slok hebt genomen.
Kan ook niet.
Ja.
Dus ik ben erg voor potten. En ik heb de hele dag potten thee staan op mijn bureau of thuis. En dan de hele tijd heet water erbij. En dan gewoon weer door schenken. Ik wil van die blaadjes vervennen. En dan kan je gewoon heel... Dat kan je gewoon tot 2 uur 's middags drink ik uit die pot. En ik heb ook helemaal de vintage theepot ontdekt. En dat vind ik echt heel fijn. Zo'n oude Engelse porseleinen theepot. Ik heb er al 2 zijn kapot. Er stuk gegaan. Door mijn schoondochter en mijn jongste zoon.
Dus maar je blijft...
Naar de vintage winkel gaan. En
om die theepot te halen.
Om die theepot te halen, ja.
En
ja.
Jij, Dorenda, ben jij van de theepotten?
Nee.
Of ben jij die vrouw die 1 kop...
Nou, ik drink zelf geen thee meer. Dat is heel bizar. Toen mijn oudste dochter geboren werd, toen ik daar zwanger van was. Ze wordt binnenkort 31. Toen had ik echt... Ik vond thee ineens niet meer lekker. Ik vond gewoon water met een vies smaakje. En dat is daarna gebleven.
Oh, wow.
Dus ik drink zelf nooit thee. Alleen maar water. En als er iemand op bezoek komt... Ik heb een heel mooi klein gouden theepotje van...
Voor 1 persoon?
Bepaald merk. Nee, mm-hmm. Ja, voor 1 persoon. En dan krijg je dat. In een mooi kopje met een gouden oortje. Maar that's it.
Oh, wat grappig. Maar je hebt in die 31 jaar dat nooit meer gedaan. Wel koffie?
Koffie wel. Dat vond ik in mijn zwangerschap ook heel lekker. Maar
wat
ik had. En daarvoor dronk ik gewoon altijd thee hoor. Maar het was ineens om.
Nou ja,
geen idee.
Ik heb nu de neiging om bij alles te zeggen: zijn dat dan de hormonen?
Dat alles komt door hormonen.
Alles,
hè? Ja.
Ik vind van theepotten vind ik altijd zo moeilijk dat ik doe altijd, ik zet altijd een pot thee en ik doe altijd maar 1 kopje en ik gooi de rest weg. Dat is zeg maar mijn ding met theepot. Dus ik vind het gezelliger, maar in feite is 1 kop voor mij gewoon genoeg.
Ja, maar je doet het wel via de pot, dat kan ik wel waarderen.
Ik doe het via de pot, maar dat is dan meer voor de vorm dan dat het functioneel is.
Ja, nou, dat mag. Want anders doe je ook een theezakje in zo'n glas. En dat is ook eigenlijk te groot voor zo'n glas. Dat is eigenlijk voor een pot bedoeld. Dus dan zit
nee, maar je hebt ook van die één...
Ja, die heb je ook. Dat is waar. Dat is waar.
Ja, dus ik voel een beetje een haat-liefde-verhouding met theepotten. Wat ik ook altijd hier heel grappig vind op de redactie, zie ik altijd dat ze in de... afwasmachine gezet. Ik heb heel erg geleerd dat je dat niet moet doen.
Ja.
Dat je de pot moet laten rijpen met zijn ding. En elke keer dus als ik dat hier zie, dat gebeurt dus, dan krijg ik altijd zo'n anti-kick. Dat ik dan denk van, maar dat mag niet.
Nee,
mag
maar dat niet. Is met Engelse thee. Mijn man die drinkt altijd van die Engelse thee. Dus die heeft een helemaal vies geworden theepotje.
Ja.
En nu die weg is, heb ik alles in de afwasmachine gezet. Dus ook een theelichtje en die hele pot. En ik dacht, nou, er blijft nog wel wat aanslag in zitten. Maar hij zegt, brandschoon geworden.
Want het gaat alleen om Engelse thee, deze theorie.
Ja, van die donkere thee. Ook of Darjeeling en zo, ja. Ja.
Maar voor de rest hoeft dat niet?
Nee, bij onze kruidenthee dingetjes van die klipperthee maakt het allemaal niet uit.
Oh.
Dat zou leer je nog eens wat, hè?
Ja.
Ja, dus ik heb straks een woedende man. Ik dacht, er blijft wel iets van aanslag op zitten. Maar dat was niet
zo. Ja, vind jij dat dan ook erg?
Ik denk het wel. Was wel een beetje... We gaan het zien. Ik zal het volgende week vertellen, jongens. Hoe het ging met de theepot.
Maar jij zegt, een theepot, wat geef je voor cijfer?
Ja, ik wil echt niet zonder theepot. Ik hou heel erg van thee. Maar die moet wel uit een theepot komen. Dus we tikken de 9 wel aan.
Ja?
Ja.
Ja, voor mij is het
dat ze steeds stuk gaan bij mij.
Voor mij is het echt iets van een 5 of een 6. Nou, voor jou is helemaal niks.
Nee, ik drink gewoon niet. Maar mijn kinderen wel. Die houden erg. Dus ik heb wel allerlei dingen in huis van thee. Het is wel in huis.
Ja.
En als ze langskomen, dan zet je dat potje.
Nou, meestal zetten ze het zelf. Hè. Dat is het voordeel als ze ouder zijn. Ja. En ze doen helaas toch met een zakje in een glas.
Ah, ja. Dat vind jij ook minder gezellig?
Ja, nou, dat, ik vind het gezellig dat ze er zijn. Ja, en dan het valt mij niet meer op, maar ik vrees dat na vandaag dat ik daar heel erg op ga letten.
Ja, ik denk het.
Maar ik vind dat wel interessant. Als je kinderen hebt van 31 en die komen bij je op bezoek, hebben ze dan een sleutel? Komen ze dan gewoon binnenlopen? Of hoe gaat dat?
Ja, meestal weet ik het natuurlijk wel. Ja? Als ze komen, ze hebben allemaal een sleutel. We hebben er samen 4. Dus ze hebben allemaal een sleutel. En ja, het is natuurlijk gewoon thuis.
Ja, dus ja. Maar dan ga je niet zeggen van, wil je een kopje thee?
Nee, meestal vergeet ik ze zelfs iets aan te bieden. Ja, ja. Maar ze pakken het ook zelf.
Nee, ik snap het. Want dus als ik met mijn moeder ben, dan krijg ik. Dan is het gaan zitten.
Ja, maar daar is precies. Maar daar is wel een omslagpunt. Hebben jouw kinderen al kinderen?
Nee, nog niet.
Precies, er is wel een omslagpunt. Ik voel dit nu ook wel. Dat ik inderdaad op een gegeven moment nog binnenkwam en dan meteen zelf naar de koelkast liep. Maar er is een omslagpunt geweest waarin mijn moeder weer, wil je koffie, is gaan vragen.
Ja, ja, ja.
Nu doe ik dat, nou ja, behalve als ik daar een paar dagen ben, als ik doorgetrans ben. Maar als ik daar kom met Max voor weet ik wat, dan gaat zij koffie zetten.
Het is omgekeerd wel zo. Hè? Als ik bij hun thuis kom, dan is het ook, dan ga je zitten en dan zeggen ze, wat wil je drinken? Ja. En dan krijg je een glaasje water. Ja. Dus dat
dan ga je niet hun koelkast overtrekken.
Nee, nee.
Maar ze woon je nog in het huis waar zij zijn grootgebracht?
Ja, gedeeltelijk. We zijn naar de bovenwoning verkast.
Oké, okay, ja. Dus voor ons is echt wel bekend terrein. Ja. Want mijn moeder woont nu in een huis waar ik nooit gewoond heb. Dat is ook weer een beetje anders.
Precies, dan weet je het ook niet. Maar het is ook wel weer grappig, want als er dan nog kinderen zouden mogen komen en je gaat ooit eens oppassen, dan ga je ook weer in die kasten. Zeg maar, want mijn moeder, als ik nu thuis kom en ze heeft opgepast, dan zet ze voor mij weer thee.
Oh ja, precies.
In mijn keuken.
Ja. Ja. Ja,
oh, mijn moeder, dat heeft weer te maken met dat kind.
Ja.
Ja. Dus het, dat ze daar de hele dag geweest is.
Nou, dan is het meer haar. Nou,
dus daar kan je echt aan zien in welke fase je zit.
Ja, dit is prachtig.
Thee is echt wel the meaning of thee.
Ja, ja. Nou, we gaan even naar het fragment van het internet.
Ja.
Dit is dus een interview met jou. En daar heb ik even iets leuks uitgehaald. Lang ben ik onzeker geweest over mijn uiterlijk. Vanaf mijn 12e had ik een bril en al snel ook een beugel. Daarbij was ik graadmager. Mensen dachten vaak dat ik anorexia had. Om de vermoedens niet aan te wakkeren, ging ik tijdens etentjes zo min mogelijk naar het toilet. Nog altijd ben ik niet dik. Alleen tijdens mijn zwangerschap woog ik boven de 60 kilo. Wow. Collega's zeiden wel eens, je moet maar snel in de overgang komen, want dan kom je tenminste aan. Dat was ook zo. Er kwam 4 kilo bij. Eindelijk ben ik nu blij met mijn gewicht. Ik ben nog altijd dol op suikers, marsen, twixen, glazékoeken.
Roze koeken.
Roze koeken. Ja, I love them. Ongezond, maar bijna van levensbelang voor mij. Ja, voor mij wat minder. Van die bril ben ik nooit meer afgekomen, maar dat is inmiddels niet meer erg. Brillen zijn hip en bovendien verbergt een bril lekker je rimpels. Toch is ouder worden niet erg. Ik zeg altijd, zolang je nog kunt klagen, mag je niet klagen. Wat een mooie quote.
Volgens mij was dat uit Parool, dacht
Nouveau.
De Nouveau. Oh, dat kan ook, ja.
Is het lang geleden al, dit interview?
Nee, dat valt wel mee. Dat ze ook een keer in Parool gestaan, PS. Dat, want meestal gaat het natuurlijk over het onderwerp. Mm-hmm. Hè? Dat vind ik ook altijd wel fijn, want ik vind het onderwerp belangrijk. En niet mezelf.
Ja.
Maar dan, als het dan ineens over jezelf gaat, dat is wel anders. Maar dit klopt wel.
Ja. Maar ze dachten dus altijd dat je anorexia had.
Ja, ja, ik was echt super slank. Ja. En dan was het ook regelmatig inderdaad. Nou ja, zoals jij het net hebt voorgelezen, zo was het.
Ja. Ja.
Ik was gewoon echt te mager. En als kleinkind, ik heb vanaf mijn 5e... heb ik ernstige longproblemen. En ik was eigenlijk chronisch aan het hoesten. Dus ik hoestte 24-7. Ik sliep ook op zolder. Oh. En met dat hoesten verlies je heel veel energie.
Kost heel veel energie,
en dat kost
natuurlijk.
Heel
veel,
ja.
Wow.
En ik was nog net van de generatie, ik ben uit 1958, van voor de puffers.
Oh.
Dus je maakt met dat hoesten maak je ook je longblaasjes kapot. En ik had dus altijd ondergewicht. En vanaf mijn 12e ben ik daar overheen gegroeid. Maar die kilo's zijn er nooit meer echt aangekomen. En vanaf mijn 40e
over dat hoesten
kwam het weer terug. Ja,
ja, ja.
Ja, dus ik heb
maar
altijd
heb je dan astma? Of is het geen astma?
Ja, nou ja, het is een vorm eigenlijk chronische bronchitis.
Ja, ja.
En mijn moeder kwam uit Groningen. Dus ik zei altijd Groningse bronchitis.
Ja, ja.
En inmiddels ben je gewoon heel veel longweefsel kwijt. Maar
merk je dat ook aan je
Nou, hoe je ademt. Ik niet, maar ik moet wel erg inderdaad opletten. Dus andere mensen hoort soms wel dat ik echt overdreven inadem of ademhaal. Ja, ik heb dat natuurlijk al 60 jaar, dus ik weet niet beter. Ik heb er niet echt last van. En ik heb echt super slechte longen. Ik heb nog maar 20% over.
Wauw.
Dus de longarts die snapt niet dat ik überhaupt nog 's avonds niet kapot moe ben.
Wow.
En waarom ik zoveel energie heb. Ik weet het niet, maar ik voel me eigenlijk best wel goed.
Ongelooflijk.
Ja.
En je kan dus, want je kan nog steeds heel veel eten zonder daar extreem van aan te komen zoals anderen.
Ja, ietsje minder. Hè. Kijk, na die overgang verbrand je wat trager en je spiermassa neemt af. En die combinatie van die twee dingen, die zorgt er dus wel voor dat je makkelijker aankomt.
Ja,
maar,
ook jij?
Dat valt. Ik blijf heel. Ja, het is heel flauw.
Ja, het is heel flauw. Ik hou hier niet van. Kom op.
Maar ik blijf gewoon stabiel om mijn 58 kilo. En dat is. Maar ik denk als ik elke dag weer, net als vroeger, slagroom en vlaas. En als ik elke dag een pak roze koeken achterover sla. Dan komen vast die kilo's er wel aan. Misschien wel, ja.
Maar goed. Deed je dat vroeger om aan te komen?
Ja, ik moest echt aankomen. Ja. Dus ik heb eigenlijk juist een aversie slagroom. Tegen slagroom.
Ja. Want ik heb ook zo'n fase gehad dat ik echt 45 kilo was. Ja. Dat ik naar een diëtiste ging. Ja. En die adviseerde dan een liter chocomel per dag.
Lijkt me echt lekker.
Echt heel goor was dat. Echt heel goor.
Ja. Je hebt toch van die soort van, inderdaad, van die blikjes room. Die je gecondenseerde room die je echt kan drinken.
Ja. Ja, ik had van die astronautenvoeding die je moest echt zo ranzig is dat. Ja. Dus en altijd opletten met eten.
Ja.
Dus, maar ik denk dat mensen ook een verschillende soort van verbranding hebben. Je hebt ook mensen die eten echt bijna niks en die komen toch aan.
Ja.
Dus iedereen
dat
is anders.
Toch echt wel zo te zijn.
Precies.
Ja.
En ik was ook altijd er bewust van dat ik niet tijdens het eten of vlak na het eten naar de wc moest gaan, want dan kreeg ik altijd die blik van, zie je wel, je hebt wel anorexia.
Ja,
precies. Ja. Dit vind ik ook zo opvallend, dat je dat dan. En dat zal vast ook zo zijn, hoor. Ik bedoel, ik als gewoon eter denk niet over andere mensen na rondom het eten, zeg maar. Dus als zij dan naar hem zeggen, I don't care, ik ben met mijn eigen eten bezig. Maar ik kan me voorstellen dat als mensen tegen je zeggen van, heb jij anorexia? Dat je heel erg van bewust bent hoe mensen naar je kijken.
Ja, en misschien was het meer dat. Want kijk, anorexia is natuurlijk ook niet iets wat je. Dat is heel naar als je dat hebt. Ja. En dat is ook aan de andere kant ook niet iets om je voor te schamen. Want het is gewoon naar als je dat hebt.
Zeker.
Maar
zeker.
Het was meer dat mensen dan gewoon meer op je gaan letten.
Ja.
En dat vind ik daar. Ja, dat
is gewoon heel
vervelend. Dat klinkt misschien heel gek, maar ik sta liever niet in de picture. Nog steeds niet.
Terwijl je toch best wel vaak tegenwoordig in de picture bent vanwege je werk.
Ja, maar het gaat nogmaals, het gaat echt om het onderwerp.
Ja, dat
en
snap
daar
ik.
Wil ik maak ik
je hart
jaren
voor
sterker.
Maken.
Ja, letterlijk en veel.
Maar eigenlijk hou je niet zo van de media.
Nee, als ik ook foto's moet insturen, ik wil ook nooit op de foto. En ik heb ook ik heb altijd hetzelfde rijtje foto's wat ik instuur. Want ik hoef echt niet opnieuw op de foto.
Maar je bent dit echt dus veel knapper dan op je foto's, hè?
Dat is echt waar. Dankjewel. Nee, maar kijk, mijn dag kan niet meer stuk.
En had je niet donker haar ook? Je hebt nu blond haar. Ja, staat je goed.
Ja, dank. Ja, ik verf het al 40 jaar. Dat is, nu is het natuurlijk grijs, dus, maar ik blijf lekker verven.
Dat
klopt. Dat is, kijk, en de media heb ik op een gegeven moment wel een soort van keuze ingemaakt, hè, van lang geleden. Van ik heb, er moet iets veranderen. We moeten betere aandacht vragen voor vrouwen in de overgang en sowieso voor vrouwengezondheidszorg.
Mm-hmm.
En hoe kan ik dat nou bereiken? Dus en daarin blijkt de media een
dus
heel
toen
goed
moest je
medium
wel.
Te zijn. Nou ja, het liefst doe ik gewoon. Kijk, met de podcast zien ze me ook niet.
Mm.
En of ik doe een interview en dan hoef ik er ook niet bij. Maar want het gaat echt om de boodschappen, niet om mij.
Nee, dat is, maar dat is wel duidelijk. Nou, we gaan er heel even uit en dan zijn we zo weer terug. Hey Bar, we hebben een hele leuke sponsor deze week.
Ja, de crème embryolyse. En het is dus een heel grappig crèmetje. Wat je dus in Frankrijk heeft iedereen dat schijnbaar in zijn laadje liggen.
Dat zag ik, ja.
Ja, dat is wel echt. En we hebben natuurlijk opgestuurd gekregen om hem te testen. Mm-hmm. En het geinige is van deze crème dat je hem dus kan gebruiken als gezichtscrème. Make-up remover. Ik smeer altijd zo mijn elleboogjes altijd even in met een crèmetje. Dat kan
die
ook
droge
met deze.
Plekjes.
Ja, je droge plekjes. Je handen. Ik had hem in Thomas' laadje gelegd onder het koffieapparaat. Mijn man Thomas gebruikt hem nu ook. Die vindt hem dus ook heel lekker.
Dat meen je. Ja, hij is echt multifunctioneel. Hè? Ik zag ook dat je hem zelfs als masker kunt gebruiken.
Ja, dat doen ze
lekker
ook.
Lekker dik opsmeren.
Ja, lekker Frans.
En, lekker Frans.
En make-up artiesten zijn ook helemaal gek van, want de foundation blijft namelijk een stuk langer zitten. En hij schijnt ook door tienerdochters. Ja, door tienerdochters gejat te worden.
Nee, want hij is niet zo duur.
Kijk,
dat viel me op.
21,95 voor een flinke tube. Hey, en een tube is ook goed. En wat is zo'n potje bederft het dus altijd.
Schijnt.
Hè? Je moet tubes hebben, mensen. En je kan hem verkrijgen bij de Douglas en de Issy Paris, bij de grote ketens. En wat ik ook een heel leuk feitje vind, hij wordt in Nederland geïmporteerd door twee hele leuke zussen van onze leeftijd. Dat is hun bedrijfje. Dus je helpt ook nog je sisters ermee.
Hartstikke leuk.
Embryolyse. Kopen die crème.
En dan zijn we alweer bij ons hoofdonderwerp. Ik vond het heel grappig. Sluiten we af met een vraag. En er was iemand die zei, kan het alsjeblieft niet meer over hormonen gaan? Want dat vind ik boring. En dat was een koffie naar Barbara's hand, want die vond hormonen ook boring. Ja. Misschien nu iets minder. Nee, nog niet.
Nee.
Maar en dat merkte je ook wel in de podcast rond Francine Omer, dat wij er allebei heel weinig van wisten. Barbara omdat ze het boring vond en ik omdat ik dacht, ik heb er nog helemaal niks mee te maken. Wil er ook niks mee te maken hebben. Maar inmiddels denk ik dat ik wat klachten heb. En Barbara is ook aan de spuitjes. Hè? Je had het spuitje?
Jawel, maar ik ben gewoon naar een kliniek gegaan en naar een arts. En die heeft gewoon gezegd, je moet dit, dit en dit doen. Dan zeg ik, oké. Okay. En dan hoef ik er verder ook niks van te
Precies,
weten.
Precies, nee, dat is prima. Maar ik bedoel, jij
hebt gel.
Jij hebt gel. En dus jij doet iets met hormonen. En ik heb me er nu in verdiept. Dus daarom denk ik ook dat het nu wel de tijd is dat jij hier zit. Dat je ons, dat je Barbara er voor één keer doorheen praat. Dan weet zij voor de rest van de leven voldoende. En ik heb heel specifieke vragen, want ik heb natuurlijk die podcast van Suzanne Redhans geluisterd. Ik ben nu allerlei Amerikaanse menopauze dokters aan het volgen. En het is best complex, kom ik achter. Weet je, het is überhaupt die hele overgang en zo. Nou goed, dus ik dacht misschien moeten we toch even, sorry, bij de basis beginnen. Ja, weet je, toch even de basis van, wat je hebt menopauze, overgang, perimenopauze. Wat is dat? Wat is het verschil?
Nou, zo ingewikkeld. Dat is gelukkig niet zo ingewikkeld.
Nee, okay.
Hormonen zijn inderdaad complex. Je menopauze is feitelijk je laatste menstruatie. Dus eigenlijk de laatste dag dat je bloedt.
Ja, dat en is maar één dag.
Gek genoeg maar één dag. En peri betekent rondom. Dus de periode rondom de menopauze, rondom die laatste dag. En dat zijn meestal, we rekenen volgens de definitie, de 3 tot 5 jaar ervoor en de 3 tot 5 jaar erna. En die periode, dus perimenopauze, dat noemen we eigenlijk de overgang.
Oh, dus dat vind ik dan al meteen interessant. Want ik roep nu de hele tijd dat ik in de peri zit. Ik ben 44. Het zou kunnen.
Zou kunnen.
Maar ja. Het zou kunnen dat ik pas op mijn 54ste mijn laatste ongesteldheid heb. En dan noem je dit geen peri.
Ja, dat is heel onwaarschijnlijk, denk ik. Want als je merkt dat er iets verandert. Dat is, ik zeg altijd, volg je gevoel. Als je merkt, er is iets anders met me, ik reageer anders, het voelt anders. Dan zou dat heel goed al de perimenopauze, dus de overgang kunnen zijn.
Okay.
De gemiddelde leeftijd waarop de meeste vrouwen het voor het eerst merken, is rond de 47 jaar. En de gemiddelde leeftijd van de menopauze in Nederland is 51 jaar.
Ja.
En dat wisselt ook wel per land wereldwijd.
Maar perimenopauze en
overgang is dus hetzelfde.
Hetzelfde.
Ja, ja, dat is precies hetzelfde.
Wij dachten dat het een beetje pre was, hè?
Ja. Nee, als je het zo breed trekt, dan is eigenlijk pre betekent voor, post betekent na.
Ja.
Dus eigenlijk
peri
ben je precies. Dus eigenlijk ben je vanaf je geboorte tot aan de menopauze in de premenopauze. En vanaf de menopauze tot dat je er niet meer bent, zeg maar. Ja, in de post-menopauze.
Je hele leven in de menopauze.
De periode, nou, dat is dus ook weer niet waar. Nee, die overgang is echt die periode. Ja. Dus volgens de definitie zeggen ze dan ook, het is een tijdelijke instabiele fase tussen twee stabiele fases in.
Ja. Oké. Okay. En wat gebeurt er nu precies met welke hormonen?
De hormonen waar het eigenlijk om gaat, en met stip op één, is dat het hormoon oestrogeen. En die heb je strikt genomen in 4 verschillende vormen. Maar dat komt vast zo weer aan de orde. Ja. En de tweede is het hormoon progesteron. Het is namelijk zo, je wordt, als je geboren wordt, heb je een bepaalde voorraad eitjes, eicellen. En dat is helaas niet te meten hoeveel je er hebt. Mm-hmm. En in de loop van de jaren, op een gegeven moment wordt die voorraad minder. En als ze op zijn, dan heb je je menopauze. Dus het kan ook per vrouw verschillend zijn.
Maar die bijvoorbeeld die oestrogenen, dat die zijn hoog op het moment dat je nog veel eitjes hebt. En die worden lager als je minder eitjes hebt.
Die eicellen bevatten dus dat hormoon oestrogeen. Dus als op een gegeven moment, en die eitjes worden ook ouder, dus dan neemt de kwaliteit van die eitjes af. En dan gaan dus, dat is meestal al boven de 40. Dan merk je dus ook dat die regelmaat eruit gaat. En dat komt omdat dat hormoon oestrogeen dan ook als het ware een beetje gaat schommelen.
De regelmaat van?
Van je cyclus, van je menstruatiecyclus. Je hebt ook een minder goede eisprong. Hè? De kwaliteit van de eisprong wordt minder. De kwaliteit van de eitjes is minder. Dus als je denkt aan vruchtbaarheid, heb je bijvoorbeeld meer kans op een miskraam. Je hebt ook meer kans op een handicap. Kind met een handicap. Ja. Mm-hmm. En je cyclus wordt vaak ook wat onregelmatiger daardoor. Dus de kwaliteit van de eitjes wordt minder en de hoeveelheid oestrogeen neemt af.
Ja.
Daarmee.
En die oestrogeen, wat je altijd hoort, de overgang, opvliegers en zo, dat was het enige. Dat is dus nu wat ik een beetje uit die podcast van Suzanne heb gehoord, dat er dus zoveel meer klachten zijn behalve die opvliegers.
Ja, ja.
Allerlei dingen waarvan ik dacht, oh, maar daar heb ik last van, daar heb ik last van, daar heb ik last van. Wat ik niet helemaal begreep, dat moet je maar uitleggen, maar wat ik een soort van eye-opener vond, was dat die oestrogenen dus een boodschapperstof in je hoofd zijn ook. En dat de verbindingen in je hoofd dus minder worden als die oestrogenen dalen. Ja. Waardoor je breincapaciteit ook een beetje afneemt of zo?
Ja, oestrogeen is eigenlijk, oestrogeen is het belangrijkste hormoon daarin. Dus oestrogeen is voor ons vrouwen onze collageenbouwer. Hè? Het houdt dus je huid, je haar, je nagels, je banden, pees, spieren houdt het elastisch. Maar ook de vaten, dus de bloedvaten in je hele lijf, maar ook de bloedvaten rondom je hart. Het houdt je bot goed. Het zorgt ook voor botaanmaak. Maar oestrogeen heeft ook een effect in je brein. En dat zijn met name die boodschapperstofjes, die noemen we officieel neurotransmitters. Mm-hmm. En de meeste mensen kennen inderdaad wel serotonine, dopamine.
Ja.
Die zijn vrij bekend. Hè? Die hebben bijvoorbeeld te maken met hoe happy je bent, hoe goed je je voelt. En boodschapperstofjes komen ook weer aan. En dat maakt het hele verhaal complex.
Mm-hmm.
Bij een soort, het is een soort signaaloverdracht. Dus je krijgt een soort ontvangststations ook. Dat noemen we de receptoren.
Mm-hmm.
En dus daarom kan het ook zijn dat het bij iedereen weer anders is. Want feitelijk is het zo dat elke vrouw hetzelfde proces doormaakt.
Ja.
Bij elke vrouw gebeurt hetzelfde.
Ja.
Toch heeft 1 op de 5 nul klachten. En 28% heeft hele hevige klachten.
Ja. En waar ligt dat dan aan?
Nou, dat weten we eigenlijk nog niet zo heel goed. Daar zijn we nu heel hard mee bezig om daar onderzoek naar te doen. En dat is nog iets voorbarig om daar definitief iets over te zeggen. Maar
wat
we
denken,
het lijkt erop alsof dat toch te maken heeft met die ontvangststations, met die receptoren. Want feitelijk gebeurt natuurlijk bij elke vrouw, wat ik zei, hetzelfde. Mm-hmm. En toch reageren vrouwen anders. En jij noemde aan het begin PMS, hè? Dus dat is dat je in de week of 10 dagen voor je menstruatie vaak of fysieke of stemmingsklachten hebt. Mm-hmm. En soms zelfs beide. We denken dat dat bijvoorbeeld weer met de progesteronreceptor heeft te maken. Want het blijkt dat niet alle vrouwen hebben dat in hun cyclus. Mm-hmm. En als je kijkt naar de waardes van die hormonen in het bloed, dat geldt ook voor de overgang. De waardes van oestrogeen bij vrouwen met en zonder klachten in de overgang zijn precies hetzelfde.
Oh, dat nog eens.
Dus het heeft echt. Dus je kan, dat maakt het, dat is ook heel frustrerend.
Ah, dat is zo moeilijk.
We zouden het liefst willen hebben dat je een soort, ja, we noemen dat een marker, dat je het in het bloed kan meten wanneer je in de overgang.
Maar dat kan
komt.
Wel een beetje, toch?
Nee, dat kan dus niet.
Maar met
dat
die FSH-waarden.
Nou, die FSH-waarden, kijk, als je oestrogeen daalt, dan in die eierstokken, dan komt er een soort signaaltje naar je brein, naar je hersenen. En je hersenen heb je een aantal orgaantjes zitten, met name de hypofyse. En die hypofyse die krijgt dan een soort signaaltje van, hé joh, er is wat minder oestrogeen hier beneden. Wil jij een extra hormoon aanmaken? Dat is het FSH, het follikelstimulerend hormoon. Dus dat is eigenlijk een soort gaspedaal voor die eierstok om weer oestrogeen te gaan maken.
Dat is de indirecte.
En wat je dus ziet is als je oestrogeen daalt, dat je FSH gaat stijgen. Ja. Maar die waardes die gaan letterlijk zo.
Dat is per dag geloof ik.
Serieus?
Ja. Dus dat kan per uur, per dag, per moment.
Dus je kan
van
het
dag
nooit echt prikken,
dus
hoorde
het
ik.
Kan zijn dat als je het prikt, en dat is gelukkig gebeurt dat niet meer. Maar we weten inmiddels dat je dus ook al, terwijl je nog je menstruatiecyclus hebt, dat je echt al wel overgangsklachten kan hebben. Ja. En als je dan bloed prikt, maar dat doet eigenlijk niemand meer. En je oestrogeen is normaal. Dan vroeger was het wel zo dat dan gezegd wordt, ja, het kan de overgang niet zijn. Maar nu varen we varen echt op de klachten. Maar het zou ook zo
je
makkelijk
test
zijn.
Niks.
Je test niks. Het is puur op basis van de klachten. In combinatie met leeftijd. Mm-hmm. En soms ook met een mogelijk veranderende cyclus. Maar het is puur op de klachten. En ja, het is daar.
En is het dus zo, want dat vond ik interessant. Je hebt dat H3-netwerk, daar gaat het dan ook om bijvoorbeeld. Dan werk je samen met een psychiater en een cardioloog. En die psychiater had het ook over ADHD en de overgang en zo. Nou, ik zit zelf meer op depressie en allerlei dingen. En ik heb dus het idee dat op het moment, nou, wat we dan ook weten over die oestrogenen en de boodschapperstof, dat je zeg maar mentaal bijvoorbeeld in je dertiger jaren, laten we zeggen, ik was in mijn twintiger jaren best wel wiebelig, dertiger jaren best wel stabiel. Nu word ik weer meer wiebelig en ik heb het idee dat dus door die hormonen komt.
Ja,
dat zou kunnen.
Nee, dat is zelfs zeer waarschijnlijk. Kijk, het hormoon oestrogeen, ik noemde ze net, dopamine.
Ja.
Vrouwen of mensen met ADHD hebben een te laag dopamine. En als je oestrogeen gaat dalen, oestrogeen stimuleert juist een beetje je dopamine.
Dus die dopamine daalt mee.
Precies, dus als je in de overgang komt, en dat zal Sandra ongetwijfeld ook gezegd hebben, dan zie je dus dat die ADHD-klachten meer worden.
Ja.
Omdat je dopamine nog meer daalt.
Ja.
Serotonine wordt ook, ja, het is een boodschapperstof, het is geen hormoon, maar het wordt wel eens het gelukshormoon genoemd.
Ja.
En je hebt dus vrouwen die met die signaaloverdracht, als dat oestrogeen daalt, daalt ook je serotonine.
Ja.
En toch is het zo, want eigenlijk is het ook heel fascinerend, niet bij iedereen gebeurt hetzelfde. Maar er is dus een bepaalde gevoeligheid die je hebt daarvoor.
Ja.
En waardoor het bij jou dan wel zo is. En we denken dat dat dus met die
receptoren te maken heeft.
Ja, met die signaalstations. En dat weten we allemaal nog niet. Maar we weten
kan het ook
wel
iets in je DNA zijn of zo?
Dat kan. We zien ook dat heel veel dingen erfelijk zijn. Dat kan zeker. Dat is, maar wat we absoluut weten is als je in het verleden bekend geweest bent met stemmingsklachten, dat de kans dat je dat weer terugkrijgt in de overgang echt heel groot is. 2 tot 5 keer.
En daarna dan?
Ja, nou kijk, dat is wat het extra ingewikkeld maakt, is de hormonen zijn dus de oorzaak, de verandering van de hormonen. Maar die hormonen hoeven niet altijd de oplossing te zijn. Wat we vaak wel doen, en in Amerika doen ze dat veel proactiever dan dat wij dat hier in Nederland doen. We lopen in Nederland natuurlijk toch al jaren altijd een beetje achter de troepen aan.
Ja,
ja, dus ook gewoon thuis bevallen of in het ziekenhuis. Wat nou ruggenprik. Nee, laat die vrouw maar leiden.
Dat voorbeeld gebruik ik altijd. We waren de laatste met die pijnbestrijding bij de bevalling. Dus ja, we zullen ook met hierin met de overgang
ook de laatste
zijn. Wat we wel weten is dat de hormoontherapie vaak wel kan ondersteunen. Dus dat het wel wat stabiliteit kan geven. Maar het is veel complexer dan dat. Want wat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is, is slapen. Hoe slapen
zeker,
mensen?
Ja.
En als jij heel veel opvliegers hebt in de nacht, dan verstoort dat je slaap. En hormoontherapie haalt dat er natuurlijk prima uit. Dus dan slaap je beter. Dus hormoontherapie kan ook wel een gunstig effect op stemming hebben. Maar als het echt een depressie is, niet gezegd dat jij dat hebt, maar als we iemand hebben met een echte depressie, dan is er vaak meer aan de hand. Dus dan moet je ook daar aandacht aan besteden. En in Amerika geven ze vaak al preventief vrouwen met een depressie in de voorgeschiedenis, als die in de overgang komen, geven ze die vaak al hormoontherapie. En maar meer ter ondersteuning. En in het OVG doe ik nu dus, en dat is onze grootste groep op dit moment eigenlijk. Ik geloof enorm in samenwerken. Want ik ben geen psychiater en ook geen cardioloog. Maar als je samen zit, dan kan je dus veel beter vrouwen helpen. Omdat je elkaar aanvult.
Ja.
En we hebben ook een heel team. Zo nodig kan ik met iedereen schakelen. Want slaap is tegenwoordig ook echt een vak apart. Hè?
Ja.
Het gekke is dat door daling van het oestrogeen slaap eigenlijk niet beïnvloed wordt. Dus we weten,
waar dan wel door? Want je gaat minder slapen, behalve Barbara.
Ja. Nee, maar goede vraag. Nou door de opvliegers natuurlijk wordt je slaap negatief beïnvloed. Maar hoe dat nou precies zit met slaap en overgang. We hebben net ook een hele grote beurs binnengehaald van 9,5 miljoen.
Oh?
Dat gaan we allemaal...
Om dat uit te zoeken?
Nou, we gaan heel veel uitzoeken van dat geld. en we gaan ook het taboe opheffen over de overgang. Dus we gaan het verschil maken, hou je vast. Maar ook met name slaap en stemming. Dus we weten al wel heel veel, maar we weten nog niet echt alles. En die receptoren die spelen zeker een rol. Maar hoe dat nou precies zit, dat weten we ook niet zo goed. Hè? Want in principe voor de gemiddelde vrouw gaan overgangsklachten over en stabiliseert het zich weer.
Ja.
Dus het vermoeden is nu dat dat ook met die receptoren te maken heeft. Maar toch zijn er ook nog vrouwen die heel langdurig overgangsklachten
precies,
hebben.
Precies, dat hoor je natuurlijk ook wel eens.
Ja.
Hey, maar even naar die hormonen die je kan nemen. De oplossing voor sommige mensen. Ik bedoel, ik weet,
zeker,
leefstijl is natuurlijk ook een groot ding, hè? Koffie, thee, sporten, eten, weinig suiker.
Roze koeken.
Ja, ik hoorde gemberthee.
Gemberthee, niet goed.
Is een enorme trigger. Ja.
Oh ja, ja, precies. Ja.
Voor?
Opvliegers, vooral in de nacht. Ja, kersengember.
Ik hoorde ook weer inderdaad dat suikers zeg maar in mijn PMS-week juist heel slecht zijn. En ik ga dan enorm roze koeken vreten. Ja. En appeltaart en zo. Dat is dus, ik weet wel dat suikers niet goed zijn, maar dat het dan nog weer extra slecht is. Dan denk ik, ze pakken me alles af.
Ja, en als ik dan heel gestrest ben, dan ga ik wijn drinken. Dan word je alleen maar weer gestrest ervan. Dus het helpt
precies,
ook niet.
Dat is ook voor je brein niet goed.
Nou, sigaretten maar.
De voeding en leefstijl is feitelijk, dat klinkt een beetje flauw, dat is eigenlijk de basis.
Ja, waar het mee begint.
Heel veel koffie drinkt, dagelijks of regelmatig alcohol, het zijn allemaal triggers.
Ja.
En we weten ook van rokers dat die eerder in de overgang komen, heftige klachten hebben. Ja. Sorry. Maar dat geldt ook voor PMS. Dus je kan met voeding, leefstijl wat sturen.
Mm-hmm.
Maar dat is dus eigenlijk de basis. En voor sommige vrouwen is dat gewoon niet genoeg. Daarbij zijn sommige dingen ook veel makkelijker gezegd dan gedaan. Je kan als dokter wel zeggen...
Pas je leefstijl aan.
Ja, maar kijk, elke roker weet natuurlijk ook dat roken niet gezond is.
Dat doen we niet voor onze lol, hè?
Precies. Dus het is soms wat ingewikkelder. En soms moet je ook een beetje
Het een
meeveren.
En het ander. Ja. Precies. Maar dan over die hormonen. Ja. Wat is er? En ik hoorde steeds inderdaad over... Je hebt dan synthetisch en bio-identiek. Ja. Nou, begin daar eerst maar over. Want ik heb wel 100 vragen.
Mag ik? Ja, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar
we moeten
om
even door.
Terug te komen op het verhaal.
die gaat hier helemaal, die sterft hier helemaal. Jij gaat maar vast roken of zo.
Ik ga koffie zetten. Nee, we gaan
kopje
door.
Thee maken.
We hadden al een paar freelancers die zeiden, collega's, van dat moet je helemaal niet met Barbara doen. Laat mij er even bij komen zitten, want ik heb er tenminste verstand van. Maar ga
nou, nou ik kijk, aan je lip, in, hoor. We hebben, ik zal proberen het kort te vertellen. Ja.
En vooral makkelijk.
Ja, ik ga mijn best doen. Meer dan 20 jaar geleden, in de jaren 90, gaven we dus hormoontherapie eigenlijk aan alle vrouwen. We hadden toen nog echt andere producten. Mm-hmm. We hadden synthetisch oestrogeen, wat dus bijvoorbeeld ook in de anticonceptiepil zit. Ja. En als je een vrouw met een baarmoeder oestrogeen geeft, krijg je weer aanmaak, groei van het baarmoederslijmvlies. Mm-hmm. En dat moet je tegengaan, want als je overgroei krijgt, heb je kans op baarmoederkanker.
Oh ja.
Dus vrouwen met een baarmoeder moeten naast oestrogeen ook progestageen gebruiken.
Ja.
En in die jaren gaven dus heel sterk synthetische producten. Er was niks anders, vooral in Amerika. En toen was er een groep onderzoekers en die had dus bedacht van, als dat zo goed werkt, dan moeten we dit ook aan oudere vrouwen gaan geven.
Oh, ja.
Ter bescherming voor hart- en vaatziekten en botontkalking. Dus die studie die zij opgezet hebben, ongeveer 10% van die vrouwen uit die studie was in de huidige leeftijd van de overgang rond de 50.
Ja.
Maar daar zaten ook vrouwen van 70, 80, et cetera bij. Toen bleek dat met name dat synthetische progestageen, dat gaf een iets hoger risico borstkanker.
Oh ja, daar bij is 12, het misgegaan.
Bij 1200, nou het is iets anders misgegaan, want bij 1200 op de 1200 vrouwen bleek er één extra vrouw te zijn die borstkanker kreeg.
Oh.
En daar is toen een journalist, sorry. Die,
ratten zijn
ja, nee, die had kennelijk geen verstand van statistiek. En die heeft in de media gepubliceerd van hormoontherapie geeft 26 keer meer kans op borstkanker.
Ja,
nou, dat is, toen is de bom ingeslagen. Ja. Niemand
nooit
durfde
meer
dat
gekomen.
Jaren meer te
nooit
geven.
Meer goed, nooit meer
nou,
goed
ja,
gekomen.
Kijk, nou, ja, want we hebben we mopperen natuurlijk enorm op die studie, maar we hebben er heel veel van geleerd.
Mm-hmm.
En wat het verschil is met nu, is dat we tegenwoordig in alle producten die we voorschrijven, daar zit alleen maar het zogenaamde bio-identieke natuurlijke oestrogeen in allemaal. En dat betekent, want we zeggen wel natuurlijk, maar het wordt
toch in de fabriek gemaakt.
Gewoon in de fabriek gemaakt. Maar
dus
de molecuulvorm komt overeen met het molecuul van je lichaamseigen.
Ja, ja, en dat was bij die andere niet zo.
Precies, was bij die andere
en dat geeft dan dus minder kans op borstkanker?
Nee, want dat geeft minder kans op hart- en vaatziekten, onder andere. En het is beter voor je botten.
Ja.
En het risico op borstkanker zit met name in het type progestageen. Dus we werken alleen nog maar met twee types. We werken met didrogestron. Dat is een synthetisch, maar veilig progestageen. En we werken met het natuurlijke bio-identieke progesteron. En dat is veiliger voor het borstweefsel. Maar dat onderdrukt wat minder goed dat baarmoederslijmvlies, afhankelijk van de dosering oestrogeen die je gebruikt.
Maar die, het zijn in ieder geval andere middelen dan
totaal
destijds.
Anders. Totaal
en
anders.
En we kunnen ook zeggen dat het onderzoek van destijds ook al niet klopte.
Wat zoals dat in de beeldvorming daarvan, die klopte niet. Want al die vrouwen zijn ook nog 20 jaar lang daarna vervolgd. En het blijkt dat er in die groep vrouwen van die studie niet meer vrouwen overleden dan in een gezonde populatie.
Nee, ja.
Dus het is toen een beetje overrated geweest, helaas.
En sowieso, wat ik ook wel uit de podcast met Suzanne, waar ik je in hoorde, is De kans is best wel klein, hè? Als je het ook binnen bepaalde jaren bekijkt. Maar überhaupt is het heel klein. Weet je, ik bedoel, met elke sigaret die je opsteekt, heb je veel meer kans. Laten we het zeggen.
Nou ja,
dat weet iedereen.
Maar het onaardige nieuws is, kijk, hormoontherapie tot aan je 50ste geeft eigenlijk nul risico. Mag iedereen lang gebruiken. Hè? Je hebt ook vrouwen die al heel jong in de overgang komen.
Ja.
Vanaf je 50ste krijgen wij helaas door onze leeftijd, ja, zeg maar 8-12% risico op borstkanker cadeau. Puur door de leeftijd.
Ja, ja. Gewoon überhaupt
en
al.
Überhaupt al. Ja. Dus dat is meer een risicofactor. En afhankelijk van de dosering en het type hormoontherapie, maar vooral ook de duur, hè, als je dat langer dan 7 jaar gebruikt en hoge doseringen, hoger dan de standaarddosering,
dan
kunnen
er
nog wat extra risico's bij komen. Maar je moet nooit. Je moet naar de vrouw als geheel kijken. Dus je moet ook kijken.
Wat zwaarder hier?
Ja, overgewicht geeft ook een hoog risico op borstkanker. Ja. Alcohol geeft risico op borstkanker. Ja. Roken. Dus er zijn heel veel. Ja, sorry.
Nee,
ja,
nee, we zitten hier niet aan te kijken. Drinken, roken.
Nee, nee. Het is, we hebben soms heel ongezellige gesprekken in de spreekkamer. Maar het is. Nee, maar er zijn ook vrouwen die heel gezond leven. Maar aan die leeftijd kunnen we niks veranderen. Maar je moet dus echt naar het totaalplaatje kijken. Ja. En het advies voor elke vrouw is weer anders.
Ja, snap ik.
Dus je kan niet op één hoop of één advies geven. Zoveel procent risico is het. Dat kan niet.
Maar weet je, ik wil eventjes naar die huisartsen. Want dat hoor je de hele tijd maar in de media. Oh, mijn huisarts. Nee, die had het niet door. Ik naar mijn huisarts. Nou, huisartsen, die hebben nog nooit van de overgang gehoord. Dat is eigenlijk het beeld wat er geschetst wordt in de media. Dat lijkt me echt onzin, toch?
Nou, kijk, het lastige is, dat is ook beeldvorming, denk ik. En het is zeker zo dat de huisartsenrichtlijn uit 2012, die was echt verouderd. Die huisartsen hebben dat prima opgepakt. Dus in juni 2022 is er een nieuwe goede richtlijn, met name over hormoontherapie gekomen. Okay. Toch zie je nog wel dat niet alle huisartsen daar ervaring mee hebben opgebouwd. Dat komt ook omdat het jarenlang stilgelegen heeft. Dus niet alle huisartsen voelen zich er vertrouwd mee. Maar ze maken echt een absolute inhaalslag. En je hoort natuurlijk, die hoor ik ook in de spreekkamer wel eens, dat het niet herkend is door een arts of door een huisarts. Maar datzelfde geldt ook wel voor gynaecologen, voor cardiologen, psychiaters, bedrijfsartsen, reumatologen.
Ja, maar een vrouw van 50 komt bij de dokter met vage klachten. Ja, dan is het ding!
Zou je denken, maar eigenlijk moeten dus alle artsen meteen altijd, zeker op een bepaalde leeftijd, aan die overgang denken. Dus het gaat niet. Ik ken in Amsterdam bijna meer huisartsen die het perfect doen met hormoontherapie dan gynaecologen. Maar buiten de Randstad kan dat natuurlijk best anders zijn. Dus dat. We gaan de goede kant uit, maar we hebben echt nog een verbeterslag te maken. Wat het belangrijkste is, denk ik, en daar maakt bijvoorbeeld Stichting Voices for Women zich sterk voor, is dat het begint allemaal met een goede diagnose. Want we zeggen vaak, die opvliegers, hè, dat is de overgang.
Ja, precies.
Maar je kan ook opvliegers hebben van een hoge bloeddruk, van een schildklier die afwijkend is, van angst- en paniekstoornissen.
Nee, het begint met een vermoeden. Je vrouw van 50 komt bij de dokter met klachten. Ja.
En aan de andere kant is het ook weer niet zo dat alles te relateren is aan die hormonen. Waar je natuurlijk ook naar kan kijken. Het is rond de 50, dus dan zullen het de hormonen zijn. Ja. Maar ik had nog een paar heel prangende vragen. Ja. En ik zie alweer dat de tijd gaat gewoon hartstikke snel. Wat ik ook hoorde. Dat hormonen nemen ook voor allerlei ziektes kan. Hè? Of de bescherming van Alzheimer, las ik ergens. Nee. Oh, jij zegt nee.
Nee, dat is Pauline Maki in Chicago heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En je leest ook vaak verschillende berichten. Er was laatst weer iets, maar dat ging. Je moet dus ook altijd kijken als je iets over hormonen leest.
Ja, wat
over
is
welke
de bron?
Producten gaat het?
Oh, welke
Want die
product?
Studie van Denemarken, waarin hormoontherapie meer kans geeft op dementie, die laatst in het nieuws was, die gaat over die oude producten van 20 jaar geleden.
Ja, dat is natuurlijk.
We hebben op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat hormoontherapie beschermt tegen dementie, maar het maakt het ook niet erger. Er zijn mensen die een bepaald enzym missen, het APOE4.
Ja.
En het zou kunnen dat die waarschijnlijk wel baat hebben bij hormoontherapie, maar niet alle dragers van dat APOE4 enzym krijgen dementie.
Ja.
Dus het is veel ingewikkelder dan dat. Wat vooral van belang is, is dat je hartgezondheid is je breingezondheid. We weten bijvoorbeeld als je bovenbloeddruk hoger is dan 120 langdurig, dat je 34% meer kans hebt op de vasculaire vorm van dementie. Dus het gaat niet alleen over die hormonen.
Ja, ja.
En daarom is H3 ook eigenlijk in het leven geroepen.
Ja.
Omdat het allemaal heel erg met elkaar vervlochten
is.
Het heeft allemaal met elkaar te maken.
En wat zeg jij op, wat ik nu ook wel hoorde was, eigenlijk zouden we vanaf ons 40ste allemaal hormonen moeten slikken tot onze dood. Want het beschermt ons tegen van alles en nog wat. Wat zeg je daarop?
Nou, dat is een hele logische gedachte.
Ja, maar ik vond hem ook. Ja, ik dacht, ja, oh, logisch.
Wel, ja, je denkt van, we hebben iets aanvullen. En dan is het op. En dan moet je het aanvullen, ja, en dan gaat het klaar. Goed. Nou, dat zo simpel ligt het dus helaas niet. Want we merken ook dat vrouwen die bijvoorbeeld geen klachten hebben... en die je hormoontherapie gaat geven... dat die soms ook heel erg klachten kunnen gaan krijgen.
Ja.
En ja, we merken ook dat vrouwen op het ene product heel goed reageren... en op het andere weer niet. En we denken, maar dat weten we dus ook niet, dat op een gegeven moment... We weten in ieder geval van hart- en vaatziekten... dat de winst op de, zeg maar, de bescherming tegen hart- en vaatziekten... Ja. dat die er met name is voor jonge vrouwen. Dus vrouwen onder de 45 die met hormoontherapie starten. Maar dat na bijvoorbeeld 10 jaar gebruik... Ja. dat er eigenlijk een soort maximum aan die winst is gekomen.
Oh, kijk, dus dat het is heel werkt. Interessant.
En we weten dus ook... En het zou heel goed kunnen. Ik zou het fantastisch vinden als we ook naar preventief gaan.
Precies.
In Nederland. Ja. Maar zo, ik ben al lang blij als we nu goed gaan behandelen.
Snap ik, want dat is de eerste stap.
Maar we zouden eigenlijk ook naar preventief kunnen gaan. Maar de vraag is dus of je dat ook levenslang zou moeten doen. Of dat zinvol is, of moeten willen. En je moet natuurlijk altijd de voor- en de nadelen. Ja. Kijk, op zich is de risico's voor hormoontherapie zijn super laag.
Ja.
Maar bij hele hoge doseringen of heel langdurig gebruik... langer dan 10 jaar, ik noem maar wat... ja, zitten daar natuurlijk wel risico's aan. Dus wat ik in de spreekkamer doe... is dat bespreken met vrouwen. Ja. En als ze goed zijn geïnformeerd en het toch willen gebruiken... dan is het uiteraard hun keus. Maar vrouwen moeten dat wel weten... En ja, we weten ook heel veel dingen nog.
Nee,
niet.
Je weet eigenlijk nog niet genoeg om te zeggen dat dat een goed idee voor iedereen zou zijn. Je ziet vooral heel veel mitsen en maren, zeg maar, niet voor iedereen werkt
nou ja,
het.
Het is en het zou dus ook kunnen zijn dat je met sommige dingen, met voeding en leefstijl, bijvoorbeeld voor je botten, meer winst haalt dan met hormoontherapie. Want het is ook nog nooit.
Ja.
Er zijn weinig vrouwen die je tot aan hun dood, tot ze 90 zijn gebruiken.
Nee, dat weet je natuurlijk ook nog niet.
Dus dat weten we ook niet zo goed. En de
maar de theorie
niet,
klonk leuk.
De theorie zou best wel, ja, zeker.
Nou, sorry,
maar in de praktijk blijkt het toch iets complexer te liggen.
Nou, omdat het dus ook bij iedereen verschillend is.
Ook bij iedereen, ja. En wat we vooral niet moeten vergeten is dat de vrouwen zonder klachten... daar gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Dus alle adviezen zijn ook voor hun van belang. Het is niet zo als je fluitend de overgang doorgaat... dat je dan ook gezond ouder wordt. Maar dan moet je ook aandacht besteden aan je botten... aan je hart, je vaten, je gezondheid, je bloeddruk, je gewicht.
Ja.
En het is wel een beetje... Ja, was de maatschappij, was alles maar maakbaar.
Daar ga je natuurlijk ook naartoe als je hiernaar kijkt. Ja.
Maar dat lijkt niet zo te zijn. En nou, dat is een van de dingen die we heel hard aan het onderzoeken zijn. Want voorop staat natuurlijk dat vrouwen gezond ouder moeten worden. En daar kunnen we heel veel vrouwen plezier mee doen.
Ik
maar
nog één vraag.
Besparen.
Ja, je had een relletje in het AD. Vertel, wat gebeurde er?
Oh jee, ja, relletje kan je het wel noemen. Ja, super, daar ben ik echt ziek van geweest. 2 dagen. Interview gegeven, wat denk ik met name om vrouwen een beetje te wapenen. En wat ik ervan geleerd heb, is dat ik concrete voorbeelden moet gaan noemen. Want het was nu kennelijk te vaag. Dus sommige mensen voelden zich aangesproken die ik helemaal niet bedoelde. En dus ik ageer tegen bepaalde tests die je kan kopen... waardoor je kan zien of je in de overgang bent. Tegen bepaalde mensen die zeggen dat ze met supplementen... PMS kunnen genezen of iets, dus dat soort dingen. En helaas stond er een kop boven en een illustratie bij en een intro die ik niet wist.
En wat was de kop?
De kop, wat was het ook alweer?
Hun op hormonen,
toch? Hormoonexpert waarschuwt voor de hype van hormonen.
Oh, ja.
We slaan helemaal door.
Ja.
Nou, ik las die kop en toen dacht ik, nou, dat heb ik echt nooit gezegd.
Ja.
Hype is sowieso een woord wat ik niet gebruik. Weet niet waarom.
Heftig, hè?
Ja. En daardoor kreeg het hele artikel een lading en daardoor is met name de LinkedIn-community van Suzanne Redmans heeft geprotesteerd.
Ja.
Wat het mooie is, dat we toch uiteindelijk denk ik nu in goed gesprek zijn gegaan. Want we hebben ook echt de input van vrouwen nodig.
Ja.
Om het verschil te gaan maken in Nederland. Dus ik heb nu met veel van die vrouwen gelukkig contact. Ik heb niks negatiefs gezegd over de paaseitjesactie. Maar toch is dat zo opgevat.
Heb je die meegekregen?
Maar nu,
waar heeft de paaseitjes niet meegekregen?
We zijn nu denk ik in goed gesprek. En we gaan die vrouwen gaan ons helpen om het verschil te maken. Want ik
geloof, wie zijn die vrouwen?
De alle vrouwen in Nederland, maar met name de vrouwen van de paaseitjesakjes. Paaseitjes.
Ze hebben eitjes gebracht naar de huisartsen. We willen onze hormonen terug.
En ik geloof, en ik weet niet of ik het woord mag zeggen, maar ik geloof heel erg in verbinding.
Verbinding is leuk.
Nee, maar ik denk dus dat
is ook zo.
Ja, want kijk, wij als artsen doen wetenschap. Ik ben ook een richtlijnschrijver. We doen onderzoek. We hebben een hoop kennis. Maar het gaat natuurlijk om de vrouwen zelf.
Ja.
Dus ik denk, we moeten het met elkaar doen.
En het is gewoon ontzettend gevoelig. Dat merk je dan weer. Wij hebben ooit een website voor jonge ouders gehad. Dat was ook borstvoeding, ruggenprik, dat is ook allemaal heel gevoelig. En dit is net zoiets. Dus je merkte, ik heb dat stuk even gelezen en toen keken wat de reacties is. En het zit zo diep in vrouwen dat je dan denkt, hè, maar de vorige keer zei ze dit en nu lijkt ze dit te zeggen. En is ze nu aan het draaien op het vlak van hormoon? Is ze nu ineens tegen hormoontherapie? Nee. Weet je,
totaal
maar,
niet.
Maar dat is ook wat... Ja. Helaas media af en toe doet. Je weet, ik weet ook hoe ze werken. Weet ook wel eens hoe ik zelf heb gewerkt. Je hebt een goede kop nodig. Maar dat beschadigt jou dan ergens. Omdat mensen dan denken, hè? Maar ik vind dit heel raar. Want ze zei toen iets heel anders. En ze is toch juist helemaal niet zo. Maar dat is hoe je dan neergezet wordt. Ja. Dus dat
is, heel,
dat is wel dat wat je geschaad heeft in deze.
Nou ja, het is natuurlijk wel aan de ene kant jammer dat je duizenden interviews doet. Ik overdrijf nu natuurlijk. Maar dat je heel veel interviews doet. En dat dan één interview zo negatief.
Ja, omdat hij zo tendentieus is.
En dat was natuurlijk alles behalve de bedoeling. En ik maak me al 25 jaar sterk voor vrouwen.
Precies.
En dan, die zal ik dus nooit wegzetten als hysterisch
maar goed, je hebt
of dom.
Nee, dat dus je hebt het hier nu ook weer even goed rechtgezet.
Ik hoop het, ik hoop het. En ik geloof echt altijd dat van iets negatiefs iets positiefs komt.
Ja, want dus je komt toch weer met elkaar in gesprek.
Dat we dit kunnen ombuigen naar iets goeds. Daar ben ik echt van overtuigd. En dan gaan we gewoon doen.
Nou, heel mooi. Ik wil nog één vraag, Mag ik nog één vraag? Wat ik zo interessant vind, kijk, je hebt als je in de overgang zit, of in ieder geval je hebt je laatste menstruatie gehad en of net daarvoor je gaat hormonen spuiten of slikken. Maar als je in die peri zit, sorry even voor mezelf, hè, en je bent nog regelmatig, dan kun je dus geen hormonen nog die aparte hormonen nemen, toch?
Nee, wel.
Oh, dat kan wel.
Dat kan dus juist wel.
Oh, dat ik dacht dat je dan aan de pil moet per se.
Nee, juist niet. De anticonceptiepil, kijk, als je, het is natuurlijk wel van belang of anticonceptie nog nodig is. Is ook afhankelijk van de leeftijd. Maar dat kan je ook anders oplossen. Of bijvoorbeeld met een spiraal. Maar je kan zeker dan al wel hormoontherapie krijgen. Oh. Maar dat moet je in een iets andere combinatie dan doen. Dan als je geen menstruatie meer hebt.
Oh. Nou, dus dat is kan. Interessant.
En vroeger werd dat gedacht, hè? Je bent nog ongesteld, dus kan de overgang niet zijn. Nou, dat fabeltje, daar hebben we echt kort
Nee, want dat hoor
gemaakt.
Ik nu wel weer van een huisarts die dan zegt, dan moet je op de Zuli of zo. Dat dan de enige optie zou zijn.
Nou, kijk, de Zuli bevat ook het bio-identieke oestrogeen. Mm-hmm. En mag eigenlijk geen merknamen noemen, hè? Want dan maken
we
reclame.
Zuli.
Dat mag niet.
Nee.
En wat de Zuli, wat elke anticonceptiepil doet, die legt je eigen hormonenhuishouding plat.
Mm-hmm.
Dus als jij heel veel last hebt van die pieken en die dalen in je cyclus, dan kan zo'n pil, want dat is wat anders dan de gemiddelde anticonceptiepil, daar zit synthetisch oestrogeen in, hier niet, dan zou dat kunnen helpen. En je kan soms ook in die perimenopauze hele heftige bloedingen hebben. Hè? Je kan echt leeglopen.
Ja,
en daar kan die pil ook voor helpen. Maar
sommige
pillen hebben echt een verhoogd risico op trombose en alles wat een verhoogd, en sommige heel erg. En alles wat een verhoogd risico op trombose heeft, is natuurlijk ook slecht voor hart en vaten.
Ja.
En de gemiddelde anticonceptiepil doet ook niet zoveel voor je botten en voor je brein.
Ja, ja.
Dus als je moet kiezen in die leeftijd tussen de pil of hormoontherapie, dan heeft de hormoontherapie absolute voorkeur.
Oh, nou, dit vind ik, hier heb ik een enorme les uit geleerd. Dank je. Oké, dat waren mijn vragen. Daar kan nog uren doorgaan.
Maar
ik ben uit. Ik zie
uit.
Dat Barbara helemaal ingestort is. Dus we moeten afronden. We hebben nog een vraag van een lezer. Oh ja, dit is heel, heel grappig. We hebben nu lezers mogen ons vragen stellen. En in deze zat al meteen een soort van oordeel.
Dat kunnen ze trouwens doen door te mailen naar femke@snippetmedia.nl.
Ja, daar is weinig op binnengekomen. Ja, maar ik zag wel op Instagram kwam aardig wat binnen. Dus ook een vraag nooit meer over de overgang AOB. Boring, hahaha.
Het is echt hormonen zijn het leukste wat er is.
Ja,
ik ben dol op oestrogeen.
Dat snap ik. En ik nu ook. Maar ja. Hier zit er een die snapt deze vrouw helemaal. Nee, er is nog een vraag. Is Amsterdam jullie bubbel en verder niks? Of komen jullie zelf ook wel eens graag in de provincie? Tussen aanhalingstekens.
Nou, ik moest me echt inhouden net toen je vertelde over het AD. Ik heb een keer zo'n relletje gehad in NRC, ook een interview.
Ah, ja,
en dat is toen heel, ja, dat is echt heel stom. Is toen heel hard opgeschreven natuurlijk. Ook dat ik denk, yes, natuurlijk heb ik dat niet zo bedoeld.
Maar dan de iets, kop ervan maken en dan zo tenen.
Iets zei over vrouwen uit Drenthe, alsof ik niet weet dat daar ook hele vlotte vrouwen wonen.
Tuurlijk, ja.
Ja, nou. Ja.
Daarbij, ik vind dat heel grappig, want Barbara is dus heel grachtig geworden. Ik helemaal niet. Nee. Misschien ben ik het wel, maar ik bedoel, ik ben in Harderwijk geboren. Ik ben gewoon een provinciale trut. En ik hou van het huishouden. En ik vind, ja, jeetje. En ik bedoel, maar ik vind ook dingen heel leuk in Amsterdam. Ik woon hier niet voor niks. Ik woon hier trouwens niet meer, want ik woon in Ouderkerk. Dus ik bedoel, ja, die bubbel. Ik kom nog heel graag in Harderwijk. En ik heb vrienden in Groningen en in Utrecht. Maar goed, we hebben wel waarschijnlijk wat grachtengordel dingetjes. Maar het is ook, ik denk dat we het af en toe, ja, we vinden het ook wel lekker om een beetje te verzinken in bepaalde onderwerpen. Maar het is ook weer niet zo, mevrouw die ons dit vraagt, dat we nou volledig wereldvreemd zijn.
De overgang maakt geen onderscheid tussen Drenthe en de grachtengordel. Hè? Dat raakt alle vrouwen.
Het raakt ons allemaal. Ja.
Precies. En als ik op een leuk festival ben, dan zie ik ook vrouwen uit het hele land die allemaal met een leuke mentaliteit. Ja, ik denk echt niet dat je alleen maar in Amsterdam zo'n mentaliteit. We zijn overal hele leuke vrouwen.
Precies, zeker. En die kom je overal alleen wel tegen.
Ja, nou ja. Oh ja, en er was nog iemand boos. Want ik had iets over mijn hair extensions gezegd. Wat ik allemaal een beetje eng vond
maar
en zo.
Ik ga nog weer een muffin eten.
Dan ga jij even een muffin eten.
Oh, laat me.
Ik ben nu blijer dan vorige week met mijn hair extensions.
Ja. Heb je het feunen geleerd?
Ja, ik heb een beetje feunen geleerd. Mm-hmm. Maar dat kan het nog steeds niet. Dus ik doe het maar twee keer per week. Het groeit een beetje uit. Dus je hebt niet meer van die hele harde stukjes en zo. En ik had iets heel naars gezegd over dat haar. Dat ik niet wist van wie dat dan kwam. En dan had ik allemaal nare termen gebruikt. Maar dat...
Dat neemt je terug, mensen.
Dat neem ik terug, want het is allemaal super ethisch verantwoord en goed. En ik roep soms ook maar wat. Ik heb ook vast niet van alles verstand. En herextensies zijn ook niet grachtengordelig, toch? Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dus excuses daarvoor.
Ja, ik denk dat het tijd is om te stoppen.
Ja, herextensies zijn hartstikke tof. Je krijgt er meer volume van. Maar je moet wel een beetje houden van voor jezelf zorgen. Dat is bij mij een beetje een minpuntje. Oké, doei.
Oké, dit was hem weer. Dankjewel, Dorenda.
Dankjewel.
We hebben veel geleerd. Ik ben benieuwd hoeveel daarvan bij Barbara blijven hangen. Maar ik ga er morgen over horen. Maar ik vond het in ieder geval heel erg leerzaam. En ik ben blij dat we wat dingen hebben recht kunnen zetten.
Ik hoop het. Naar aanleiding want het is zonde als dit...
Precies.
Dit kost iedereen negatieve energie. Daarom. En we moeten samenwerken.
En dus niet alleen de huisartsen moeten denken... Hey, vrouw van 50 met klachten. Maar vrouwen van 50 met klachten zelf moeten ook denken... Hey, vrouw van 50 met klachten... Is misschien overgang. Ja.
En dan eerst leefstijl is heel goed.
Dat, en dan hormonen.
Ja. Maar praat er ook over met elkaar. Ja. Hè? Want dat je bent niet alleen. Dus je moet het ook met elkaar accepteren op de werkvloer en overal.
Ja, er wordt voor mij al heel hoop over geluld al.
Ja, nou hier, bij ons wel. Bij ons wel. Maar ik denk dat er misschien... Nee, ik word hem nu iets heel
erg. Nee. In de provincie zeker.
Ook. Nee, en zelfs, ik sprak vanmorgen iemand, een journalist.
Ja?
En die had een panelonderzoek gedaan. En daar hadden hoofdzakelijk mannen op gereageerd.
Wat dan?
Dat mannen vonden dat er meer aandacht moest komen voor de overgang.
Dat meen je?
En dat zij het dus ook op de werkvloer beter bespreekbaar maken. En toen dacht ik, ik wil met name vrouwen hun input hebben. Maar we moeten die mannen ook hebben.
Dat is een goeie, zeg.
Ja, want het raakt ons allemaal.
Nou, dat is ook zo. Ja, mijn man weet er nu ook veel meer van, omdat ik de hele tijd over hormonen en het zijn mijn huisgenen die enorm aan het dalen zijn. Ik trek het gewoon niet meer. Weet je, dat gaat helemaal mis in mijn hoofd. En dat zijn de boodschapperstoffen. Snap je dat wel? Dat is toch hilarisch.
Okay. Ik denk dat hij met boodschappen andere associaties heeft.
Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar goed.
Dit was hem weer. Tot de volgende keer. Dankjewel Barbara. Dankjewel Dorinda. Wie weet tot de volgende keer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.